Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Ridder uit Ochten zal volgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. We zingen nu het eerste vers van Psalm 91. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. God valt niet te overschatten. Zijn kracht en macht zijn onbegrensd. Dat is soms best wel even slikken. Zo horen we vanavond over Simson. Daar doet de geest alles wat nodig is om ons te verlossen. Zelfs geweld gebruiken. We zingen over de macht en de kracht van onze God samen met elkaar Psalm 46 vers 1. Psalm 46 vers 1.
Thank you.
Vanavond belijden wij ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea en daarmee voelen wij ons verbonden met onze broeders en zusters, christenen van alle tijden en plaatsen, die ook vandaag over heel de wereld samenkomen. En daarna zingen we met elkaar uit Op Toonhoogte, lied 195, vers 3 en 4. 195, vers 3 en 4. Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd. 195, vers 3 en 4, na de geloofsbelijdenis. En ik nodig u uit in uw hart met mij mee te belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere, Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alle dingen zijn geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden om de aanwezigheid van Gods geest in deze dienst. Laten we bidden. Almachtige en trouwe Vader, wij danken u voor uw macht, voor uw kracht, dat uw vrede de strijd wint, zoals we gezongen hebben. Dat we bij u veilig zijn, bij u kunnen schuilen, voor al het geweld van de wereld. Want u bent de machtigste, u heeft deze wereld gemaakt, de hemel en de aarde zijn voortgekomen uit uw hand. Alles is onder uw controle. U bent de grote en heerlijke God van hemel en aarde. En door de geschiedenis heen heeft u uw pad getrokken met uw volk Israël. U hebt ze verlost uit Egypte, gebracht in hun land. U bent ze trouw geweest de eeuwen door. Ze waren veilig bij u. Wat een doorzettingsvermogen heeft u dan ook. Want uw volk deed veel wat tegen u inging. Maar u heeft niet alleen gewone macht. U heeft de macht van de liefde, de macht van uw goedheid. En u bent doorgegaan. En daar vertrouwen wij op, ook in deze dienst, Heere God. Dat u doorgaat, ook met ons. Dat u daarom ook hier zult zijn, om tot ons uw woord te spreken. Om ook ons tot u te bekeren, tot u terug te brengen. Wees hier met uw Heilige Geest, als we samen in de Bijbel gaan lezen en luisteren naar de preek. Dat we onder de indruk komen van wie u bent. Dat we het geweldig vinden wat u doet voor ons. Wat u doet in deze wereld. Als het misschien soms moeilijk te begrijpen. Als we om ons heen kijken in de wereld, dan ziet het er niet altijd uit alsof u alles onder controle hebt. En alles gaat lang niet geweldig. Heere, geef ons daarin ook de helderheid van uw geest. Dat we uw woorden begrijpen. Dat we ons eraan vast kunnen houden. En erbij kunnen schuilen als dat nodig is. Zo danken en bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u twee gedeelten lezen. Eerst uit het Oude Testament, de tekst voor de preek, Richteren 15, vers 9 tot 20. En dan lezen wij uit het Nieuwe Testament nog Handelingen 5, vers 1 tot 11. Eerst Richteren 15, 9 tot 20 en dan Handelingen 5, 1 tot 11. Richteren 15, vallen we midden in de geschiedenis over Simson. Simson die heeft net de Filistijnen aangevallen. En dan keert hij terug en dan komen de Filistijnen hem zoeken om hem gevangen te nemen. Dan gaat het over Richteren 15 vanaf vers 9. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in legie. En de mannen van Juda zeiden: waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden: wij zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en ze zeiden tegen Simson: wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen: zoals ze bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. En zij zeiden tegen hem: wij zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen: zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden ze tegen hem: nee, we zullen u namelijk alleen binden en u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter zeker niet. En ze bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Legi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En de touwen die om zijn armen zaten werden als vlas dat door het vuur verbrand is en zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Toen zei Simson, met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. En het gebeurde zodra hij uitgesproken was, dat hij de kaak uit zijn mond wierp, uit zijn hand wierp, en hij noemde die plaats Ramat Legi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, riep hij tot de Heere en zei: U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedene vallen? Toen kloofde God de holte die er in Legi is en er kwam water uit. Hij dronk. En daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Daarom gaf hij hem de naam Bron van de Roepende, die tot op deze dag in Legi is. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen, 20 jaar lang. En dan lezen we Handelingen 5, vers 1 tot 11. Handelingen 5, vers 1 tot 11. Zoals we net over Simson hoorden, dat hij door de geest van de Heere aan werd gevuurd en tot geweld kwam. Zo scherp wordt ook over de geest gesproken hier in dit gedeelte, Handelingen 5, vers 1 tot 11. En een zeker man van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met meeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van dat stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij alle die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af en droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En ze viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen ze haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over alle die dit hoorden. Tot zover de beide schriftlezingen. We zullen in de preek stilstaan bij Simson. Maar voor we daarbij stilstaan, zingen we samen uit Psalm 5, versen 3, 6 en 7. We zingen Psalm 5, vers 3, 6 en 7. Na de preek zingen wij uit Psalm 18, vers 8, 9 en 10. Psalm 18, versen 8, 9 en 10 na de preek. Gemeente van Jezus Christus, de afgelopen jaren komen er aardig wat superheldenfilms in de bioscoop. Over Superman, Batman, The Avengers, Spider-Man. Het typische verhaal is dat iemand superkracht krijgt door een bepaald ongeluk. Bijvoorbeeld Peter Parker, die wordt door een genetisch gemanipuleerde spin gebeten en krijgt daardoor spinnenkrachten. Vervolgens is er in zo'n verhaal dan altijd een superschurk die de aarde wil proberen te verwoesten of de mensheid uit te roeien. En de taak van de superheld is natuurlijk om de wereld te redden. En dat lukt gelukkig altijd in zo'n verhaal. Het is prachtige actie op het witte doek. Je ziet heel veel gevechten en chaos, vernietiging en dood. Maar dan ook altijd moed en liefde en trouw. En een happy end. Het lijkt naadloos te passen op het verhaal over Simson. De Israëlische Superman, zou je kunnen zeggen. De Joodse Hercules. Een man met superkrachten. Als de slechterikken, de Filistijnen dit keer, komen, oorlog voeren, dan slaat Simson er op los. En hij wint het nog ook. Nou ja, tot zover niets bijzonders, denk je dan. Zoveel verhalen kennen we wel. Alleen, we hebben hier natuurlijk niet zomaar met een verhaaltje te maken, met fantasie, maar met de Bijbel. Waarvan we geloven dat daar, wat daar staat over God, dat klopt. En daar zit wel een angel in dit verhaal, want waar heeft Simson nou zijn superkrachten vandaan? Is die ook gebeten door een soort spin of zo? Is die het resultaat van een mislukt medisch of wetenschappelijk experiment? Nee, we lazen het. Maar de geest van de Heere werd vaardig over hem. En de touwen die om zijn armen zaten werden als vlas dat door het vuur verbrand is en zijn boeien vielen van zijn handen. Hij vond een verse ezelskaak. Hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er 1000 man mee dood. Nou, nu horen we vaak over de Heilige Geest hele mooie dingen. Uit het Nieuwe Testament, bij de Heilige Geest denken we aan een duif, een vredesduif, die uit de hemel neerdaalt op Jezus en met Pinksteren op alle volgelingen van Jezus. En dan denken we aan dingen als liefde en blijdschap, de vrijmoedigheid om over het evangelie van Jezus te gaan vertellen. De geest die maakt van ons nieuwe mensen, schrijft Paulus, die laat ons op Jezus lijken. En dan staat hier, door de geest, de Heilige Geest van de Heere, slaat Simson 1000 man dood. Hoe past dat bij elkaar, denk je dan? En sterker nog, hoe past dat eigenlijk in ons eigen leven? Want die geest van de Heere die daar in Simson komt, daarvan geloven we dat die ook in ons woont. Als je volgeling van Jezus bent. Over het algemeen zeg je misschien van nou, heel fijn dat die Heilige Geest er is. Want daardoor is God heel dicht bij mij. Ja, tot je dit verhaal van Simson hoort en denkt, nou, ik weet niet of ik het zo prettig vind dat die Heilige Geest ook in mij woont. Stel je voor, straks laat hij mij ook 1000 man doodslaan. Dus strijdt dat eigenlijk niet met alles waar wij in geloven, wat Simson daar doet? En we proberen onze kinderen al te leren dat ze geen ruzie moeten maken. En dat ze altijd met de vingers van elkaar af moeten blijven. Niet schelden, maar zeker niet slaan. En het is denk ik ook ons christelijk ideaal om elkaar lief te hebben. Daar had ik het vorige week nog over. Dat God dat van ons vraagt en van ons verwacht. Dat er liefde is onder elkaar. Zelfs liefde tot je vijanden, zegt Jezus. Je zou zeggen, hier in dit verhaal over Simson, daar zie je eigenlijk hoe het juist niet moet. De mens op zijn slechtst. Daar heeft God helemaal niks mee te maken. Simson die heeft bonje gemaakt met de Filistijnen. In het hoofdstuk hiervoor kun je lezen hoe Simson trouwt met een Filistijns meisje. De Filistijnen waren een volk rond de 13e eeuw voor Christus geëmigreerd uit Kreta naar de kuststrook van Kanaan. Ongeveer rond dezelfde tijd dat het volk Israël uit Egypte werd bevrijd en ook naar dat land Kanaan kwam. En je begrijpt het al, juist in Kanaan kwam daardoor een conflict over dat land en van wie dat land nou eigenlijk was. Zeker rond die vruchtbare strook land daar aan de Middellandse Zee. Een moeilijke situatie eigenlijk. Zoals het eigenlijk vandaag de dag nog steeds is daar. Van wie is dat land nou eigenlijk? Wie komt dat nou toe? Wie heeft er recht op? Een heikele vraag. Maar Simson die gedraagt zich daar dan in als een soort olifant in de porseleinkast. Zijn huwelijk loopt uit op een drama. Simson neemt wraak op de Filistijnen. Als zij hem bedriegen tijdens zijn huwelijksfeest. Zijn schoonvader geeft zijn vrouw vervolgens aan een ander. En daarover is Simson weer zo boos dat hij de hele boel bij de Filistijnen, alle akkers en wijngaarden in de fik steekt. De Filistijnen verbranden dan weer zijn vrouw en zijn schoonvader. En Simson neemt dan weer wraak door hen aan te vallen. Kortom, als je dat verhaal van Simson zo leest, dan is het bijna één vicieuze cirkel van haat en wraak. Waar je van huivert en schrikt. Vanaf vers 9, onze tekst, begint daarin weer een nieuwe episode. Het wordt ook zo letterlijk gezegd in vers 10 door de Filistijnen. Wij zijn opgetrokken om Simson te binden, om met hem te doen zoals hij ons gedaan heeft. Wraak. En zo zegt Simson het dan ook zelf. Ja, maar zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. Het gaat nergens over, denk je dan. Zo gaat dat inderdaad bij mensen. Misschien herken je er wel iets van. Ook relaties in onze dagen kunnen flink uit de hand lopen. Huwelijken kunnen uitlopen op een echtscheiding. Relaties op het werk kunnen flink verziekt zijn. Sommige buren kunnen elkaar niet luchten of zien. Wat dat betreft is er niets geks aan dat verhaal. Het gaat nog steeds zo. Ook de agressie die erin zit, denk ik. De behoefte om wraak te nemen, om terug te slaan. Zo gaat het in het groot in de wereld nog steeds en ook in het klein. Maar dan komen we terug bij het punt waar het nou lastig wordt eigenlijk. Namelijk dat die geest van God dan in Simson komt en als het ware dat vuurtje nog eens opstookt. En Simson de kracht verschaft om die tegenstander mores te leren. Dood te slaan. Nu kunnen we proberen om dat recht te praten natuurlijk. Die neiging die voel ik dan ook wel bij mezelf. Het was een hele andere tijd toen, denk ik dan. We hebben het over 3000 jaar geleden. Israël en de Filistijnen waren in een soort van oorlog. En oorlogen werden toen eenmaal op die manier zo met de hand uitgevochten. Met pijl en boog, met zwaard en speer. Men was toen nog een stelletje barbaren, moet je denken. Iets van beschaving van wat wij hebben. Dat hadden ze toen niet. Er was geen politie, geen wet, waren geen mensenrechten. Dat is allemaal wel waar. En denk ik dan ook, hebben we niet misschien boter op ons hoofd als we het heel erg vinden wat Simson doet? en geschokt zijn dat hij zomaar 1000 man doodslaat. Terwijl wij op dit moment ook in oorlog zijn. Dat vergeten we wel eens. Maar de afgelopen maanden hebben onze F-16's in Irak ook heel wat afgebombardeerd. Er zijn doden gevallen. Ook onschuldige slachtoffers. Maar wie hoor je daarover eigenlijk? Het is misschien een beetje ver van ons bed, hè? Maar het zijn wel onze militairen die van ons belastinggeld betaald onze bommen gooien daar op IS. Die daar dood en verwoesting zaaien. Ligt u daar wel eens wakker van? Dat het met uw geld, met uw instemming gebeurt, dat het uw oorlog is? Ik niet eigenlijk. Wat Simpson met die ezelskaak doet, dat is natuurlijk heel lijfelijk, hè? Man tegen man gevecht. Maar qua effect doet het echt niet onder voor het afwerpen van een bom uit een F-16 van een paar kilometer hoogte. En sterker nog, het effect daarvan is vaak veel erger en gruwelijker. En toch, ik denk niet dat we op die manier moeten proberen om Simpson als het ware vrij te pleiten. Dat we zijn gedrag moeten proberen te vergoelijken en dat geweld te relativeren. Nee, want voor je het weet, leunen we dan weer comfortabel achterover. En is de spanning eruit, dan kunnen we weer verder met ons leven. Nee, dan maken we ons er denk ik toch te gemakkelijk vanaf. Dan maken we ons te gemakkelijk van God af, van de Heilige Geest. Daarom las ik ook uit Handelingen erbij. Uit de tijd net na Pinkster, uit het Nieuwe Testament. Over Ananias en Safira. Hoe zij dood neervallen voor de voeten van de apostelen. Als ze proberen om de gemeente financieel te belazeren. Dat is daar het werk van de Heilige Geest. Die als het ware onmiddellijk Gods oordeel aan hen voltrekt. Ik wil daarmee maar zeggen, die heftigheid, het geweld, dat is niet alleen iets van het Oude Testament, van heel lang geleden. Nee, dat tref je ook in het Nieuwe Testament wel aan. Dat er met God niet te spotten valt als je hem tegen je hebt. We stuiten daarin op een scherpe kant van God. En de vraag is of wij dat durven te zien nog vandaag. Als je aan God denkt, denk je natuurlijk het liefst aan iemand die om je geeft. Die voor je zorgt, die je helpt, die je draagt. En dat is natuurlijk ook prachtig. Maar het is niet het enige. Die harde kant van God die ligt niet zo lekker in de markt tegenwoordig. In de tijdgeest. Ik denk wel eens misschien dat het daarom ook wel moeilijker is om mannen in de kerk te krijgen. Omdat het soms in de kerk wel wat soft is. Waar het gaat om gezelligheid en goed zijn voor elkaar. Maar het gaat in de kerk ook om een geloof in een hel. En dat God mensen verdoemt en oordeelt. En het gaat over zonde en verloren gaan. Het is niet populair natuurlijk in onze tijd om daarover te beginnen. Maar ik denk dat we af moeten leren om daar moeilijk over te doen. Om dat als het ware wat weg te moffelen. Dan worden we een soort van geestelijke watjes. Nee, een scheutje van de spierballen van Simpson en een scheutje van spierballentaal, dat mag er best wel zijn. Want dan wordt het spannend. Dan gaat het ergens over. Hier in deze verse in Richteren 15 gaat het echt ergens over. Want die Filistijnen die trekken op tegen Juda. Er komt een invasie. De Judeërs die gedragen zich onderdanig, die durven de strijd niet aan. Die geven zich eigenlijk zonder slag of stoot gewonnen. In een land, dat moet je dan goed begrijpen, dat aan Israël ten eigendom is gegeven door de Heere, de God. Wat die Filistijnen doen, dat gaat in tegen Gods plannen, toch, tegen Gods bedoelingen. Als die Filistijnen Juda binnenvallen, gaan ze een grens over. Letterlijk en ook figuurlijk. Een grens over. De verhalen over Simson beginnen in Richteren 13 met de aankondiging van zijn geboorte aan zijn moeder door een engel. En die engel die zegt dan al, voordat Simson geboren is, dit jongetje zal van de moederschoot af een Nazireër zijn, aan God gewijd. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Hij zal beginnen Israël te verlossen. Nou lijkt daar met Simson helemaal niks van terug te komen. Als Simson opgroeit en richting de Filistijnen trekt, dan begint hij niet te vechten. Nee, hij begint verliefd te worden op het eerste beste meisje wat hij eigenlijk tegenkomt. Dat ging niet volgens plan, dat was niet Gods bedoeling. Gaat het in ons leven anders? De krachten en de talenten die God ons geeft, die zetten we zo gemakkelijk in voor onszelf, voor onze eigen doelen. Die geven we niet automatisch in godsdienst. Als spierbundel gebruikt Simson zijn lichaam niet voor de verlossing van Israël, maar ligt hij vooral lekker bij de meisjes. Hier in deze verse treffen we eigenlijk voor Simson een soort laatste kans. Het is nu of nooit. Gaat hij zijn roeping tot richter, tot verlosser nog waarmaken? Of houdt het hier gewoon op met die man? Die spanning zit erin. Als Simson zich laat arresteren en vastbinden, geeft hij het nu zelf ook op, denk je dan? De Filistijnen die vieren al dat de buit binnen is. Ze bonden hem vast, lazen we, met nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Toen hij bij Lehi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Het is op dat moment dat de geest van de Heere vaardig wordt over Simson. Dat God zich ermee gaat bemoeien. En dat is toch het ware evangelie, de goede boodschap in dit gedeelte. Als het over verlossing gaat, dan is de geest van de partij. We hebben hier niet te maken met zomaar een ordinaire slachtpartij, met een of andere terroristische aanslag. Nee, het gaat over verlossing. En verlossing, dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat niet zonder geweld. Dat is de realiteit, de harde realiteit van onze gebroken wereld. En daarin mengt de geest van God zich, zoals ook Jezus zich gemengd heeft in onze wereld. Want we hebben geen God in de hemel die daar van ver boven ons allemaal ziet wat wij doen en dat afkeurt, maar er verder niks aan doet, zijn handen ervan aftrekt. Nee, de hele Bijbel is er vol van dat Israël en dat wij een God hebben die zichzelf volledig in de strijd werpt. Die helemaal daarin gaat. En vieze handen maakt als dat nodig is. Zodat wij er met onze moderne ogen soms bijna afkeurend naar kijken en zeggen, moet dat nou? Ja, dat moet. Als er nog iets van Israël, van Simson terecht wil komen, als er iets van ons, van onze wereld terecht wil komen, dan moeten we accepteren dat God inderdaad soms ook heel hardhandig ingrijpt in ons leven, in de wereld. Met woorden en met daden. Het is trouwens ook met Pinksteren zo hoor. Als die duizenden mensen daar op die eerste Pinksterdag tot bekering komen, dan zou je kunnen zeggen dat is ook een hardhandig ingrijpen van de Heilige Geest. Want het gaat niet vanzelf dat mensen zich bekeren. De Heilige Geest moet als het ware je hart daarvoor openbreken. En zo is het ook vandaag. Als God ons niet overmeestert met zijn geest, met zijn liefde, als hij ons hart niet openbreekt, als hij ons niet tot zich trekt, wie zou dan tot hem gaan? Wie zou bij hem willen horen? Nee, het is God die met zijn kracht, met zijn macht mensen kiest en mensen roept en mensen trekt en bekeert en een nieuw leven schenkt. Want de zonde en het kwaad en de gebrokenheid, die gaan echt niet vanzelf wel uit ons leven weg en uit de wereld weg. En omdat het ons als mensen ook niet lukt, daarom moet de geest van God zich ermee bemoeien. Dat is de realiteit. Soms een hele harde realiteit. Van Simson die met een ezelskaak 1000 man doodslaat. Alleen zo kon er verlossing komen voor Israël. En dat is dan toch echt goed nieuws. Dat betekent niet dat je dat geweld vervolgens moet gaan verheerlijken. Dat je moet zeggen, oh wat geweldig dat geweld. En het betekent denk ik ook niet dat je moet zeggen dat de Heilige Geest zoiets graag doet. Of dat bij Simson nou bij uitstek zichtbaar is wie God is. Nee. Simson is toch wel een heel erg ongeleid projectiel. Want in het vuur van de strijd en stijf van de adrenaline begint hij te zingen en op te scheppen. Met een ezelskaak heb ik 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskaak heb ik 1000 man doodgeslagen. Dat gaat te ver. Zeker als je weet dat er in het Hebreeuws van de grondtekst een woordspeling zit. Dat woord hoop in die tekst, 1 hoop, 2 hopen, dat identiek is met het woord ezel. Je zou ook vrij kunnen vertalen als met een ezelskaak heb ik een stelletje ezels doodgeslagen. Wellicht is Simson er overtuigd van geweest dat het zijn eigen slimheid is geweest, dat hij die Filistijnen heeft verrast, doordat hij zich heeft laten binden. En als het ware daardoor het verrassingseffect heeft gehad, waardoor hij gewonnen heeft. Dat kan allemaal zo zijn, maar er klinkt niet echt respect in door. En het gevoel voor wat hij heeft gedaan. Want in feite doen aantallen er ook niet toe. Of het nou 100 man zijn geweest die hij dood heeft geslagen of 1000. Als het gaat over mensen, gaat het over mensenlevens. En of er nou 1 iemand sneuvelt, van wie vrouw en kinderen zonder man en vader zitten, familie en vrienden voor altijd iemand moeten missen. Of dat het er 10 zijn of 100 of 1000. En met mensenlevens, met verdriet valt niet te rekenen. Verdriet is onmetelijk. Soms moet er gevochten worden in deze wereld. En dan gaat het op het scherpst van de snede. Dan vallen er slachtoffers, dat kan niet anders. En al vecht je dan voor de goede zaak, zoals Simson deed, dan past het toch niet om je te verheugen over de val van een mens. In de hemel is er vreugde over elke zondaar die zich bekeert, zegt Jezus. Maar er is nooit vreugde over de val van een mens die reddeloos verloren gaat. Dat is de uiterste consequentie van een leven tegen God in. Zeker. Zo'n leven loopt dood. Daar is de Bijbel helder over. Maar altijd staat er dan ook hoe graag God had gezien dat het anders was gegaan. Simson die komt er wel achter dat hij eigenlijk helemaal niks heeft om zich op te beroemen. Hij krijgt zo'n dorst, staat er, dat hij denkt dat hij gaat sterven. Hij ontdekt dat hij zijn enorme kracht niet van zichzelf heeft. Dat hij ook maar een mens is. Zonder slokje water redt hij het niet. Ook hij moet aankloppen bij de Allerhoogste om hulp. Hij riep tot de Heere en zei: U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en in de hand van deze onbesnedene vallen? Simson blijft ook in die woorden wel iets van een ruwe bolster houden. Het is geen heel vroom gebed. Hij spreekt heel direct, bijna beschuldigend tegen God. Dat kan toch niet waar zijn, God, dat het nu nog misloopt. Maar er blijkt wel uit dat Simson zijn plek kent. Want u hebt de verlossing gegeven, zegt Simson. U, niet ik. Ik ben enkel maar een middel. Ik ben uw dienaar. Simson doet een stapje terug. Hij geeft God als het ware de ruimte in zijn leven. Hij erkent dat het God is die die verlossing geeft. En die hem hier gebracht heeft. Bijzonder om dan te lezen in vers 20. En hij gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. Je zou kunnen zeggen, nu Simson dat ontdekt heeft, dat erkend heeft, dat hij God nodig heeft, dat het zonder God niet gaat. Dan komt Simson tot zijn doel. Als hij beseft dat hij niet alleen maar sterk is, maar ook zwak. Zwak zonder God. Dat hij niet alleen kan vertrouwen op zijn spieren, maar dat hij ook moet vertrouwen op God. Ja, dan geeft God ook onmiddellijk wat hij nodig heeft. Water. Zoals alleen God dat kan, midden in de woestijn. Hij dronk en daarop kwam zijn geest weer terug en leefde hij op. Of, dat kun je ook vertalen, hij herleefde. Nu leefde hij pas echt. Zo kan het met jou en met mij ook gaan. In het heetst van de strijd van het leven hebben we soms de indruk dat we alles aankunnen. En dat alles om ons draait. Tot je hardhandig stil wordt gezet. Dat kan door ziekte, door overlijden, door werkeloosheid. Of je kunt ook zachthandig stilgezet worden hier in de kerk. Als je hoort over Jezus Christus. Dat hij de verlossing brengt. Niet door jouw kracht. Maar door de kracht van de geest. In jouw leven, in de wereld om je heen. Dat het niet wij zijn die iets van ons leven moeten maken. Nee, dat je het van hem mag ontvangen. Dan kunnen de puzzelstukjes ook in uw leven als het ware op zijn plek vallen. Misschien herken je dat wel, juist hier in de kerk, dat er dan momenten zijn van heilige rust, van ontspanning, van helderheid. Momenten dat je God dan echt dichtbij weet. Momenten bezield van de geest van de Heere. Ja, dan is de strijd niet meteen afgelopen. Simson die geeft leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen. Met die ene veldslag zijn ze nog niet van het toneel verdwenen. Dat zal pas in de tijd van koning David gebeuren, een 100 jaar later. Het wat en het hoe van Simsons leiderschap kennen we verder ook niet. Ik denk niet dat hij het van zijn bestuurlijke talenten gehad zou moeten hebben. Hij was waarschijnlijk meer een kampvechter, een kampioen, zoals Goliath dat was voor de Filistijnen later. Een aanvoerder in de strijd. Toch krijg je wel de indruk van een zekere stabiliteit, van een bepaalde koers. Hij was 20 jaar lang de leider van het volk Israël. De geest die heeft Simson gebracht waar hij moet zijn. Dat is het bizarre van die geschiedenis van Simson. Want wij zouden denken, wat moet je met zo'n man? Zo'n domme spierbundel die voor het eerst het beste meisje door de knieën gaat. Wat komt daarvan nou terecht? Maar dan onderschatten we de Heilige Geest. Dan vergeten we dat Hij God is. Dat Hij niet te onderschatten valt. Als je dat doet, dan gaat het mis. Daar gaat het mis bij Ananias en Safira. Zij overschatten zichzelf. Zij denken dat ze heel wat zijn. Ze denken dat ze heel wat kunnen maken. En zij onderschatten de Heilige Geest. Zij onderschatten met wie ze te maken hebben. En dat is gevaarlijk. En je kunt niet zomaar de Mount Everest beklimmen. Dat vraagt training, dat vraagt voorbereiding. En dan nog keer op keer hoor je weer dat er bergbeklimmers het proberen en dan overlijden, sterven. Omdat ze het blijkbaar toch onderschat hebben. Hoe moeilijk dat is, hoe gevaarlijk dat is. Simpson die balanceert als het ware in ons verhaal op dat randje. Tussen zelfoverschatting en het onderschatten van God. Onderschat de geest niet, dat kan gevaarlijk zijn. Maar het is toch vooral goed nieuws dat wij met die Heilige Geest, met God te maken hebben. Die zich mengt in ons leven, in uw leven. Die vuile handen wil maken om ons te verlossen. Die doet wat gedaan moet worden. En die ons wil gebruiken, net als Simpson. Ook de spieren van onze handen. Van onze voeten, van onze armen, om te doen wat nodig is, om te zorgen voor een ander. Niet dat wij superhelden zijn, nee, maar we mogen wel vertrouwen op de kracht van die geest, die ook met ons gaat, die ook ons doet herleven, opnieuw geboren laat worden. En uiteindelijk ook van de wereld waarin wij leven. Niet zonder slag of stoot, maar toch. Christus koninkrijk maakt. Amen. Laten we samen danken en bidden. Almachtige Vader, wij danken u dat u vieze handen maakt in deze wereld. Dat u zichzelf persoonlijk mengt in de strijd om de verlossing van deze wereld, om de verlossing van ons mensen. Dat u persoonlijk de strijd aangaat tegen de zonde en het kwaad, tegen de duivel en alle machten die ons van u afhouden. En wij danken u dat we iets van die macht en die kracht van u zien in dat verhaal van Simson van lang geleden. Van de kracht van uw geest. Dat met u niet te spotten valt en dat u niet te onderschatten valt. Wij danken u daarvoor dat u ons daarmee bemoedigt. Dat u ons daarvan verzekert dat ook wij op u kunnen rekenen. En wij danken u dat u ons daarmee terugbrengt bij de realiteit die soms hard is. We danken u dat we hier in de kerk niet hoeven te vluchten uit de wereld, niet alles hoeven te vergeestelijken of weg te redeneren. Dat het hier in de kerk niet alleen gaat over een beetje aardig zijn voor elkaar, maar dat het hier daadwerkelijk spannend wordt, omdat het gaat over u. Dat grote gevecht in deze wereld om de macht die u toekomt. Dat alle mensen voor u zullen buigen en knielen. Wij bidden u voor de wereld waarin wij leven. Waarin zoveel haat is en wraak en oorlog. Eigenlijk net als in de tijd van Simson. Er is nog niet zoveel veranderd. Wij bidden u in het bijzonder voor alle mensen die daaronder lijden. Die daaronder gebukt gaan. Alle vluchtelingen. Er zijn er nog nooit zoveel geweest als in onze dag. Heere God, geef ons dan ook uw geest om daar iets aan te doen. Om ook onze handen uit de mouwen te steken als dat nodig is. Om te helpen. Om te verlossen. Maar maak ons vooral bereid om voor u te leven. Om u op de eerste plek te zetten. Bewaar ons ervoor dat we Simpsons worden die het allemaal denken in eigen kracht te doen. Dat we activistisch worden. Dat we onszelf op de borst gaan kloppen. Heere God, houd ons dan dicht bij u. Maak ons bescheiden en nederig. Dat we het van u blijven verwachten. In ons persoonlijk leven. In het leven van uw kerk, van de gemeente. En ook wereldwijd. Wij bidden u voor onze Nederlandse militairen die zich ook op dit moment wereldwijd inzetten voor de vrede en de veiligheid. In Mali, in Jordanië, in Irak, in Afghanistan, in Bosnië, in Jordanië, in Israël, in Libanon, in Rwanda, op zoveel plekken in de wereld. Heer, zegen hun werk. Laat ook hen ervan overtuigd zijn dat ze iets goeds doen, wat waardevol is. En bewaar hen voor hoogmoed en voor eigen kracht. Heer, wij danken dat we hier zo bij elkaar mochten zijn in uw huis. Dat u ook hier wilde zijn en tot ons wilde spreken. Ga ook met ons de week weer in. Of we nou werken of vakantie hebben, houd ons vast. Dicht bij u en uw liefde, door uw geest, door uw Zoon Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot met elkaar uit Op Toonhoogte, lied 151, Ik bouw op u. En ook wordt er gecollecteerd, van harte bij u aanbevolen. ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.